Namens de kerkraadgemeente een paar afkondigingen nog. Ter herhaling, volgende week zondagmorgen zal niet de dominee Oorschot voorgaan zoals in de kerkbode staat, maar hoop ik zelf voor te gaan en in die dienst zal er aandacht besteed worden aan de afsluiting van het winterwerk. Alleen vandaag nog kunt u namen indienen voor de ontstane vacature van diaken. Tot slot de collecten. Dat zijn er 3, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor de verwarming en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 119, vers 18. Psalm 119, vers 18. Het zal vanavond gaan aan de hand van de catechismus over de instelling van God, het avondmaal. Vandaar dat Psalm 119 gekozen is als eerste psalm in de dienst om te zingen. Doe mij op het pad van uw geboden treden, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen, aan neig mijn hart en vurig zielsverlangen naar uw getuigenis alleen. Psalm 119, we zingen het 18e vers. Het 16e vers van dezelfde psalm zingen we naar de belijdenis van het geloof. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Het zal op uw getuigenissen hopen. Psalm 119, vers 16, na artikel 33 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat gaat over de sacramenten. Wij belijden daar het volgende met hoofd en hart. Artikel 33. Wij geloven dat onze goede God, die acht heeft op onze grovigheid en zwakheid, voor ons heeft ingesteld, verordend, de sacramenten, om aan ons zijn beloften te verzegelen, en om onderpanden te zijn van de goedwilligheid en genade van God voor ons En ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, die hij gevoegd heeft bij het woord van het evangelie, om te beter aan onze uiterlijke zintuigen voor te stellen, zowel datgene wat hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als datgene wat hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die hij ons meedeelt. Want de sacramenten zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzichtbare zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht van de Heilige Geest. Zo zijn dan de tekenen niet zinloos, nog leeg om ons te bedriegen, want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wie de sacramenten niets zouden zijn. Verder zijn wij tevreden met het getal van de sacramenten die Christus, onze Meester, ons heeft ingesteld, welke niet meer dan 2 zijn, te weten het sacrament van de doop en van het heilig avondmaal van Jezus Christus. Amen. We openen vanavond de Bijbel bij Paulus' brief aan de gemeente van Korinthe, 1 Korinthe 11. En we lezen vanaf vers 17 tot het einde. 1 Korinthe 11, vers 17 tot en met 34. Paulus voelt zich gedrongen om over het avondmaal te schrijven, juist omdat het in de gemeente van Korinthe het er onwaardig aan toe gaat. 1 Korinthe 11, vers 17. Vandaar dat hij begint zoals hij begint. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want ten eerste, als ge samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele, want er moeten ook ketterijen onder u zijn, omdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als u dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten, want in het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt ge dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente van God en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en zieken en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkaar. Maar zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik gekomen zal zijn. Tot zover 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11 vormt ook een belangrijke bron voor de zondagen die over het avondmaal gaan. Vanavond lezen wij zondag 28 van de catechismus. Ik heb ook zondag 29 op de handout laten afdrukken. Maar we lezen nu zondag 28 en dat zal ook voor een belangrijk deel de bron zijn voor de preek van vanavond. Overigens hoop ik over de zondagen 28, 29 en 30 drie keer te preken. Vanavond dus de eerste keer en dan met de voorbereidingsdienst, dat zal 12 maart 's avonds zijn. De tweede preek over deze zondagen en dan de dankzeggingsdienst met het avondmaal. Dat zal dan de derde preek zijn over deze zondagen. Dus vanavond de eerste en dan vooral zondag 28. We lezen samen de vragen en antwoorden 75 tot en met 77. Vraag 75. Hoe wordt u in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Antwoord: alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft, ten eerste, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. Ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Vraag 76, wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Antwoord: het is niet alleen met een gelovig hart het hele lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarnaast door de Heilige Geest die én in Christus én in ons woont, zo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, toch vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, zoals de ledematen van een lichaam, door één ziel eeuwig leven en geregeerd worden. Vraag 77. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Antwoord: in de inzetting van het avondmaal, die als volgt luidt, dat is dan 1 Korinthe 11. De Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd nam het brood, En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dus gelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen aan één brood deelachtig zijn. Dat is 1 Korinthe 10. Voor alle dingen zoeken wij samen Gods aangezicht in het gebed. Laten wij samen bidden om een gezegende dienst. Trouwe Heren, we mogen uw naam hartelijk erkennen dat we vanavond opnieuw hier mogen zijn. In een leerdienst, zoals we inmiddels gewend zijn als gemeente. We stilstaan bij een van de zondagen uit de catechismus en zo teruggeleid worden naar de bron van het woord, als het ware een leesbril aangereikt krijgen om de Bijbel des te beter te begrijpen. En als er iets nodig is en ook vreugdevol is voor een christen, is het toch wel dat. Daarom bidden wij dat we vanavond niet teleurgesteld worden als we met honger, met verwachting, met dorst naar u zijn gekomen. Dat het zo zal zijn dat we ons in de schoolbanken weten zitten, waar u, Heer Jezus, het woord neemt en wij, net als Maria, aan uw voeten zitten en luisteren naar wat u te zeggen hebt. En daar zit altijd iets bij wat ons wijzer kan maken, wat ons meer op u kan doen hopen en wat ons meer aan u en aan uw beeld gelijkvormig maakt. We bidden, Heren, dat uw dienaar vanavond een instrument mag zijn in uw hand. Dat hij ten diepste wegvalt, al wordt hij gebruikt, en dat de mond van de dienaar de mond van de Heer Jezus Christus mag zijn. Dat zijn woorden uw woorden zijn. En dat hij de vertolker mag zijn van de goede boodschap die zondag aan zondag al eeuwenlang hier in dit oude kerkgebouw verkondigd wordt. Niet alleen het woord, maar ook de sacramenten hebt u gegeven. Vanmorgen zijn we er getuigen van geweest. Wat een vreugdevol gebeuren voor onze gemeente. Twee kinderen gedoopt en vanavond mogen we ons al wat voorbereiden op de viering van het avondmaal over een aantal weken. Wat hebt u daarin gezorgd voor de gemeente? Het is immers vanwege onze zwakheid dat u de sacramenten gegeven hebt. Om het nog beter te onderstrepen, om nog minder verontschuldiging te hebben, dat we zomaar aan u voorbij kunnen leven. U daalt zo laag af, dat u als het ware als een juffrouw voor de klas op het bord tekent wat ze met woorden probeert uit te leggen. U verlaagt zich in de sacramenten tot op ons niveau, tot op ons begripsniveau. En u laat daarmee merken hoe lief u ons hebt. Ja, er is niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. O, laat die liefde van u ook vanavond mogen schitteren voor uw kinderen, voor uw volgelingen en ook voor degenen die zeggen: ik ben geen volgeling van Jezus, ik zou niet weten wat het inhoudt, ik heb er eigenlijk ook geen behoefte aan, denk er ook niet over na. Wilt u ons erbij trekken, want zo gaat dat met volgelingen. Ze hadden niets met Jezus en als u roept, krijgen ze alles met hem. Zo is het gegaan toen u rondwandelde op de aarde. U riep Petrus van achter de netten weg. U riep Levi. die vast zat aan het geld. En toen u binnenkwam, met de roep, volg mij, was het voorbij. En begon het nieuwe leven. Zo bidden wij, heren, en met die verwachting mogen we ook preken. Dat u binnen zult komen daar, waar niemand meer binnenkomt, als mens. Zo klopt u op de deur van onze harten. En we bidden dat dat ook iets zal doen met onze luisterhouding. Als we beseffen dat u in de prediking van het woord op de deur van ons hart klopt en binnen wilt gelaten worden, binnen wilt komen om avondmaal te houden. Zegen ons, heren, en dat onze luisterhouding die zal zijn van de mensen van Berea, die onderzochten of dat wat gezegd werd ook in het woord stond, zodat we met huiswerk naar huis gaan en verdiept worden in de kennis van uw woord, in de kennis van de Heer Jezus Christus. Hoe verlegen zijn wij om uw Heilige Geest, die u uitgestort hebt, met de bedoeling om uw Zoon Christus te verheerlijken en in de levens van zondaren binnen te komen en doelmissers tot mensen te maken die met een doel in het leven wandelen, namelijk dit doel, tot eer van u te leven. We bidden u, heren, dat deze dienst in alle facetten mag bijdragen aan de verheerlijking van uw naam. Als we gaven geven, als we zingen, als we orgel spelen, als we meeluisteren via de kerktelefoon en op afstand verbonden zijn met de gemeente. Breid uw koninkrijk uit, ook in ons dorp wilt u over de muren, over de grenzen van de gemeente heen, schapen bij de gemeente trekken. En laat de aanwezigheid van christenen op dit eiland, laat het verlichtend mogen werken. Dat mensen zich afvragen, wat hebben die mensen, wat ik mis. Zegent u de voortgang van het werk van evangelisatie en zending. We dragen uw volk Israël aan u op. Wij mogen u danken, heren, dat u daarin trouw blijft aan uw belofte. En dat u zelfs voor niet-christenen alle verontschuldiging wegneemt. Bewijzen als het ware in handen geeft dat u bestaat. Omdat u uw volk Israël in de achterliggende eeuwen bewaard hebt, terwijl het al lang van de aardbodem weggeveegd zou moeten worden. Maar het zal niet gebeuren. U blijft trouw. En we zien uit, heren, naar de vervulling van uw belofte voor uw volk. Heren, zegen ons. Wees ons nabij. Geef dat we ondervinden mogen dat u in de prediking van het woord een tafel aanricht. En dat we mogen eten en drinken en verzadigd naar huis gaan. Spreek tot ons in de concrete levensomstandigheden waarin wij ons bevinden, als we op de toppen zijn, of in de diepte, of dat ons leven gewoon zijn gang gaat. Wees ons nabij, spreek en zeg tot onze ziel, ik ben uw heil alleen. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de preek. Psalm 147, vers 6 en 10. Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147, vers 6 en 10. Vanavond, gemeente, gaat het mij om de Bijbelse onderbouwing waarom wij avondmaal vieren in de christelijke gemeente en wat het betekent. Dat zijn dan ook de twee punten van de preek. We staan stil bij het sacrament van het heilig avondmaal. Waarom wij het vieren en wat het betekent. Waarom vieren wij het, gemeente? Binnenkort, over een aantal weken, opnieuw. Ja, ik zou er heel kort over kunnen zijn. Ik zou in één zin kunnen zeggen, en dat zeg ik ook vanavond dan maar, omdat het een instelling van God is. Heel eenvoudig. Het is een inzetting van God die hem behaagt, waar hij vreugde in vindt. En omdat hij er vreugde in vindt, mogen zijn kinderen er ook vreugde in vinden. Het is heel belangrijk om bij de sacramenten, ik heb dat ook vanmorgen proberen uit te leggen bij de doop, om bij de sacramenten altijd van boven naar beneden te denken en niet andersom. Dat gevaar ligt wel op de loer natuurlijk, hè? Zeker bij het avondmaal. Gaan we eens kijken wat, ja, wat hebben we nodig en kan het wel en, of kan het niet. En laten we nou eens beginnen bij waar God begint. Het is een inzetting van God. Dat accent, dat heeft de catechismus ook in de behandeling van het avondmaal. En Paulus die benadrukt dat ook in 1 Korinthe 11. God heeft het ingesteld. Het is dus niet de activiteit van een mens. Niet de beslissing geweest van een kerkraad of van een synode in het verleden om het avondmaal te vieren. Nee, scherper nog, Jezus zelf heeft het ingesteld. De laatste nacht waarin hij verraden werd. En let op, dat is dan in aansluiting bij wat God in het Oude Testament zijn volk Israël bijbracht. Pascha. Het luistert heel nauw. Avondmaal komt niet in de plaats van. De doop komt ook niet in de plaats van. Misschien is het u opgevallen dat ik dat vanmorgen ook nadrukkelijk zo gezegd heb bij het lezen van het formulier. Ook de minste zweem van vervangingstheologie, daar moeten we niet aan mee willen doen. De doop is de vervulling. En het avondmaal is de vervulling, de nieuwtestamentische vervulling van wat in het Oude Testament al vooraf gebeeld werd. Door het slachten van dat lammetje, het vloeien van het bloed en de kracht die daardoor verleend werd aan de gelovigen. Dat is dus de eerste reden. Het is een inzetting van God. En inzettingen van God, gemeente, die heeft het volk van Israël en die heeft de nieuwtestamentische gemeente te gedenken. Die mogen we niet vergeten. Denk aan de preek van morgen, Jozua 4, over die stenen in de Jordaan. Waarom die stenen in de Jordaan en waarom het doorvertellen van de betekenis van die stenen? Omdat God wat heeft gedaan. En dat mag niet verloren gaan. Dat moet doorverteld worden van generatie op generatie. We lezen in de Bijbel dat de Heer zijn zegen gebiedt over het houden van de instellingen, van de inzettingen van God. Nou, eerste reden. Instelling van God. Waarom vieren wij nog meer? Omdat het de laatste wilsbeschikking is van Jezus. Instelling van God. Laatste wilsbeschikking van Jezus. Paulus zegt het in 1 Korinthe 11. Dan refereert hij aan de nacht waarin Jezus het Pascha of het avondmaal instelde. De Heer Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam hij het brood en nam hij de wijn. Moet je indenken, gemeente, jonge mensen. Terwijl een van je volgelingen bezig is om je te verraden, zijn duistere plan aan het uitbroeden is, terwijl je weet dat een van je discipelen je zal verloochenen, terwijl je weet dat al je discipelen je over niet al te lange tijd in de steek zullen laten, zodat je echt alleen komt te staan, terwijl je weet dat je aan het kruis zelfs de Vader niet meer zult tasten, niet meer zult ervaren, niet meer zult ondersteunen, zult voelen ondersteunen. Dan nog, dan juist, is Jezus bezig om zijn discipelen te leren dat wat ze nooit moeten vergeten en dat wat ze tot in lengte van dagen moeten blijven gedenken. Laatste wilsbeschikking van Jezus. Gemeente, als wij het avondmaal vieren in 2017, dan doen wij dat ook in het besef dat een stervende zaligmaker aan de wieg stond van het avondmaal. Het feestmaal van de koning wat wordt aangericht voor zijn gelovigen komt uit die nacht, die donkere nacht, waarin Jezus het volste recht zou hebben menselijk gesproken om te zeggen: en nu niet meer. Nu zou het kunnen zijn dat iemand zegt: avondmaal, ik heb het er altijd maar moeilijk mee. Ik weet natuurlijk niet waar u het dan moeilijk mee hebt. Ik hoop niet dat dat alleen maar gaat over andere mensen die aangaan of afblijven. Helaas kan een avondmaalsdienst daar wel in ontaarden dat voor een deel van de gemeente het avondmaal iets krijgt van: daar kijk je naar vanaf een tribune en je let op iedereen die aangaat en afblijft en je kijkt eens wat om je heen. En dan ben je echt een toeschouwer. U zult wel begrijpen, dat is niet de bedoeling van het avondmaal. Ik hoop ook niet dat dit uw moeilijkheid is, maar dat er een andere moeilijkheid is. Misschien hebt u het er wel moeilijk mee, omdat u zegt: ja, maar kan het wel? U hebt gezegd, het is een instelling van God. Het is de laatste wilsbeschikking van Jezus, dat is nogal wat. Maar dan in mijn leven, mijn hart. Ik heb altijd het gevoel dat ik een bepaalde maat, een bepaald niveau moet hebben voordat. Ik beloof u dat ik op die vragen inga in de volgende preek. Maar vanavond wil ik er wel dit over zeggen. Waarom zou het avondmaal bediend worden in de kerk? Heb je er eens over nagedacht, jonge mensen, dat het avondmaal hiervoor in de kerk bediend wordt en niet bij mij thuis of ergens anders, waar alleen de gelovigen genodigd worden? Het wordt bediend in het midden van de christelijke gemeente. En die dienst staat open voor iedereen. Het is wel een exclusieve maaltijd, dat is waar. Het is een maaltijd voor zijn gelovigen. Maar het wordt wel bediend in de gemeente waar gelovigen en ongelovigen helaas beide aanwezig zijn. Net als een doopdienst trouwens. Dat gebeurt ook niet bij de mensen thuis. Dat gebeurt ook hier. Waarom zou dat zijn? Gemeente, is het niet hierom? Omdat die instelling van God een appel doet op ons hart. Wie je ook bent, hoe je ook in elkaar zit, er gaat wat van uit. En dan denk ik nog weer even aan de preek voor vanmorgen. Die stenen die werden opgericht aan de oever van de Jordaan. Iedereen die er langs liep, die zag die stenen. En zo is het ook met de instelling van het avondmaal. Als u er bent, en ik zou niet weten waarom u er niet zou zijn, tenzij u moeite heeft, lichamelijke moeite heeft met de iets langere dienst. Maar het is natuurlijk dwaasheid om te zeggen: ja, maar dan komen we niet. Het is een dienst van het woord, waarin het sacrament ook nog eens bediend wordt. Als u het er moeilijk mee hebt, dan is het geen optie, geen oplossing om weg te blijven. Gewoon komen dus. Gewoon komen. En dan maar laten gebeuren wat er vanuit die inzetting van God
voor een taal uitgaat. God doet een appel op ons hart. Niet voor weglopen. Komen.
Wat is het appel? Nou, ik vond het heel mooi dat de organist voor de collecte speelde. Er is kracht in het bloed. Misschien mag ik het zo wel samenvatten. Er is kracht in het bloed van het lam. En daar loop je toch niet voor weg? Dat is een appel wat uitgaat. Natuurlijk. Dominees die spreken erover. Maar het avondmaal en de doop spreken er ook over. Alleen op een andere manier. Via onze zintuigen. Normaal gesproken horen we het. En nu mogen we het ook nog eens zien. Er is kracht in het bloed van het lam. Waarom vieren wij het avondmaal? Het is de inzetting van God. De laatste wilsbeschikking van Jezus. Maar ook gelovigen hebben het nodig. Alleen al in het feit dat Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het avondmaal instelde voor zijn discipelen. Daaruit mogen wij afleiden dat hij het ook nodig acht voor zijn discipelen. Want hij weet dat ze het zonder hem moeten gaan stellen. Dat duurt niet zo lang meer. Maar als ze Jezus kwijtraken, niet meer bij hem kunnen komen, is de gedachtenis aan het avondmaal, aan die laatste maaltijd er nog wel. Jezus voorziet wat er gebeuren gaat. Jezus weet wat er gebeuren gaat. Zoals God wist wat het volk van Israël te wachten stond voordat ze Egypte uit zouden gaan. Daarom heeft hij het Pascha ook ingesteld, om door de kracht daarvan verder te kunnen. Zo heeft Jezus met het oog op zijn discipelen het avondmaal ingesteld. En dat is nu niet anders. Als er één weet dat christenen het niet altijd makkelijk hebben met zichzelf, met anderen en in die gevechten met de duivel, dan is hij het. En het is niet ondenkbaar dat een kind van God, een christen, gefixeerd raakt op zijn tekorten, op zijn zwakte, op zijn moeite, op zijn zorgen. En daarom het avondmaal. In het avondmaal bloeit het liefdeshart van de zaligmaker open. De meest ontroerende tekst vind ik in dat verband Johannes 13 vers 1. Johannes 13 vers 1, daar staat: alzo Jezus de zijne lief had, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde. Tot het einde. Wat een liefde van de Heer Jezus. En dat komt naar voren in de instelling van het avondmaal. Zoveel moeite doet de Heer Jezus om zijn kinderen op te scherpen en in te scherpen, dat de strijd niet van hen afhankelijk is, maar dat de strijd beslist is op Golgotha en dat daar kracht is om verder te komen, om verder te strijden. Nou, dat wordt voor je ogen uitgetekend. Wat een liefde van de zaligmaker. Gelovigen hebben het nodig. Ja, we hebben het ook nog eens nodig, omdat we zo vergeetachtig zijn, gemeente. We vergeten. Herkent u het? Binnen een dag. Wat we op zondag horen en waarvan we denken, ja, maar dat heb ik nodig deze week. Dat moet ik meenemen. En dan is maandag en dan lig je binnen een paar uur omver. En zo kan het gaan. Wat hebben we het nodig? Dat de Heer Jezus dus ook in het avondmaal nog eens extra onderstreept. Ik ben er voor u. Ik deed dit voor u. Wat dat betreft, maar daar mag u over twisten. Daar mag u ook over mening van verschillen met mij. Dat geeft niet. Maar wat dat betreft is het eigenlijk wel jammer dat we maar 4 keer avondmaal hebben. Vindt u niet? Tuurlijk, er zijn ook redenen voor om het niet iedere zondag te doen. Maar is 4 keer dan toch niet wat weinig? Maar goed, daar mag u van mening over verschillen. Dit is de traditie waarin wij staan. 4 keer per jaar. En dat zij dan zo. Maar, ja. Je hebt aan het woord genoeg, zegt u. Dat is ook zo. Daar moeten we genoeg aan hebben. En toch, het avondmaal is toch wel een krachtige, nog duidelijker onderstreping van wat het woord ons meegeeft, van wat zijn beloften inhouden. Inzetting van God, laatste wilsbeschikking van Jezus. De gelovigen hebben het nodig. En de Heer wil het zegenen. God heeft aan het gebruik van het avondmaal zijn zegen verbonden. In het Oude Testament lezen wij in Jozua 5. Dat is dus na Jozua 4, waar we vanmorgen bij stilstonden. In Jozua 5 lezen wij dat het volk van Israël de besnijdenis en het Pascha niet moet vergeten. Ze moeten de jongetjes besnijden en ze moeten het Pascha vieren voordat ze verder trekken. Ze kunnen niet eerder rekenen op Gods hulp dan nadat de Gilgal de besnijdenis weer is ingevoerd en het Pascha is gevierd. En als dat gebeurd is, dan lees je: ik ben nu gekomen tot uw hulp. Ik ben nu gekomen tot uw hulp. Er is dus blijkbaar, ik denk dat je die lijn wel mag trekken, er is blijkbaar zegen te verwachten als je gelovig gebruik maakt van het avondmaal. En daarom houdt de Heer Jezus het zijn discipelen ook voor. Doe dat! Neemt! Eet! Dat is geen optie waar je alleen maar aan toe bent als je je goed voelt. Doe dat! Tot mijn gedachtenis. Ach, u zult ook wel ervaren dat u niet altijd dezelfde geestelijke conditie hebt. En dat u de ene avondmaalsweek anders beleeft dan de andere. Maar daarvoor mag ons aangaan of afblijven nooit afhankelijk zijn. Alsof de liefdestekenen van de zalig maken. Afhankelijk zijn van hoe ik me voel. Wat is dat voor liefde? Doe dat. Er is zegen te verwachten in het gelovig gebruik van het avondmaal. En de Heere wil het ook zegenen in deze zin, dat wij daarin hoe langer hoe meer ons verwonderen over wat er nou eigenlijk plaats heeft gevonden toen Christus aan het kruis stierf, ook voor mij. En dat is een geheimenis waar je de vingers niet achter krijgt, maar waar ook de catechismus wel probeert om iets van te zeggen. Ik denk dan aan antwoord 76, waar in het midden staat dat door de Heilige Geest die in Christus en in ons woont, dat wij op die manier hoe langer hoe meer met zijn heilig lichaam verenigd worden. Er gebeurt dus wel degelijk iets bij het aangaan het avondmaal. En dat blijft ook niet hetzelfde. De eerste avondmaalsgang zal een andere zijn als de 10e en de 30e en de 100e, toch? Nou ja, laten we het onszelf maar afvragen of dat zo is. De eerste, heel veel spanning. De 4e misschien ook nog. Ja, misschien de 100e ook nog wel. Spanning. Maar dan wordt de gang voor een gelovige gewoon, als u begrijpt wat ik bedoel. Er is weer avondmaal en dat betekent dat ik genodigd word en dat ik ook verwacht word. Maar is er ook een vooruitgang in een opbloeien in het geestelijk leven, juist als het gaat om het leven bij de sacramenten? Dat is iets waar we niet vaak, denk ik, bij stilstaan. Wij denken dat het vooral de prediking is die ons voedt en die ons doet groeien in het geloof. Maar het is ook het avondmaal. Het zijn ook de sacramenten die de Heer heeft gegeven tot onderhouding en tot bloei van het geestelijk leven. En dat is het geheim, ik heb het al gezegd, je krijgt daar de vingers niet achter. Dat is het geheim van de geest van Christus. Hij woont in Christus en hij woont ook in mij, gelovigen. En opdat dat zo is, gebeurt dat wat, jonge mensen, aan het avondmaal. Dat stukje brood, dat is heel gewoon en die wijn is heel gewoon en toch gebeurt er wat. Er wordt gecommuniceerd, zeiden ze vroeger. Communicatie, dat is eigenlijk een oud woord, een Latijns woord. Er wordt gecommuniceerd, er vindt uitwisseling plaats. Er wordt van de kant van God gegeven. En er wordt van de kant van de gelovige genoten, ontvangen. En dat brengt wat op gang in het geestelijk leven. Wat dan? Nou, verwondering is denk ik de samenvatting, de kern daarvan. Verwondering over de trouw van God tegenover je ontrouw. Verwondering over de liefde van de Heer Jezus tegenover jouw zo vaak flauwe liefde. Verwondering over de genade van Christus, dat je terecht kunt bij hem, terwijl hij zo vaak op je moet wachten. Verwondering dat hij bidt voor mij, terwijl ik vaak zo biddeloos ben. Verwondering dat hij zo getrouw is als sterk en dat hij zijn werk voor mij zal voleinden. Als het aan mij lag, was het al lang een afgedane zaak geweest. Nou, dat. Die verwondering. We hebben het nodig en de Heere zegent het gelovig gebruik van het avondmaal. We gaan verder. Waarom wij het vieren en dan ook wat het betekent. En in het woordje betekent, jonge mensen, hoor je het woordje teken. Teken. Als we een spoorwegovergang passeren, dan staat daar niet alleen een bordje met pas op spoorwegovergang, maar kinderen, wij, tenminste als die bewaakt is en ook als die onbewaakt is, denk overal wel, staat altijd een knipperlicht. En dat knippert maar door. Dat is een signaal. Kijk uit, pas op, een teken. Je nadert een spoorwegovergang. Dat is altijd gevaarlijk. Oppassen dus. Niet zomaar rücksichtloos doorrijden, afremmen, uitkijken. Ja, dat is nodig. Dat is nodig, want door onoplettendheid gebeuren er nog steeds ongelukken, ook bij spoorwegovergangen. En bovendien zijn er ook mensen die de grenzen opzoeken bij spoorwegovergangen. Nou, een teken. Als je nou het avondmaal neemt, waar we het vanavond over hebben. Het avondmaal is ook een teken. Wat voor teken? Een teken van iets van mij? Nee. Een teken van hem. Aan mij, aan ons gegeven. Prachtige zin waar we mee begonnen. Artikel 33 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat onze goede God, goed is die. Wij geloven dat onze goede God, vanwege mijn zwakheid, de sacramenten heeft gegeven, ingesteld. Nou, we vinden het moeilijk om onder de prediking een scherp zicht te krijgen op het werk van de Heer Jezus Christus. Wel, dan daalt God af. En hij daalt zo laag af dat hij twee tekenen, twee signalen aan ons geeft. Allereerst aan de dienaar en dan mogen de anderen die deelnemen er ook gebruik van maken. En die tekenen, als ik aan de kinderen vraag wat zijn nou de tekenen die bij het avondmaal horen. Nou, dan is het denk ik niet heel moeilijk als je wel eens een avondmaalsdienst hebt bijgewoond. Wat is het teken? Welke twee dingen gaan er rond? Een schaal met brood en een beker met wijn. Altijd weer, iedere keer weer. Bij het avondmaal ligt dus een hele sterke nadruk op het zichtbare evangelie. Bij het avondmaal wil God aan al onze zintuigen zijn liefde bekendmaken. Zien, voelen, proeven zelfs. Brood en wijn. Aan de vorming van brood en aan de vorming van wijn gaat een heel proces vooraf. Dat weet een bakker veel beter dan ik. En dat weet een wijnboer veel beter dan ik. Maar ik weet wel dat er niet zomaar wijn is en niet zomaar brood is. Je hebt koren nodig en andere dingen. En je hebt druiven nodig. En er gaat een heel proces aan vooraf voordat er uiteindelijk wijn ontstaan is. Ja, als je daar alleen over nadenkt. Brood is niet zomaar brood en wijn is niet zomaar wijn. En dan ook nog eens verbroken brood en vergoten wijn. Die tekenen, gemeente, die spreken een taal die je kunt samenvatten in een paar woorden. Dit deed ik voor u. En als je straks dat brood eet en je voelt er naar binnen glijden en je hebt het echt op je hand gehad. En als je straks die wijn proeft en naar binnen voelt glijden, je wordt er warm van. En die beker in de handen hebt gehad. Zo zeker is het. Het is geen fabeltje, het is fictie. Is het geloof dan afhankelijk van de sacramenten? Nee. Nee. Maar het geloof mag er wel extra steun. Hou vast. Aan ondervinden. Mag zich er ook aan optrekken. Heren, het is toch echt waar. Echt waar. Het is soms te groot om te geloven, maar ik heb het geproefd. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Twee tekenen dus. En als je die tekenen nog eens een keer goed bekijkt, dan komen er twee aspecten vanavond op ons af. Twee aspecten van het avondmaal die ik graag nog vanavond met u wil delen. Het eerste is dit. Dat het avondmaal in de eerste plaats een gemeenschappelijke maaltijd is, of een gemeenschapsmaaltijd. En dan denk ik aan twee dingen. Het is in de eerste plaats een gemeenschapsmaaltijd omdat alle gelovigen komen, ze komen naar voren toe en ze oefenen door het geloof gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Die eenheid, die wordt daar onderhouden. Christus is boven als het hoofd, het lichaam is beneden. En toch is er een onzichtbare band. En die wordt gevoed, onderhouden, versterkt, daar aan het avondmaal. Ja, hoe zit dat dan met die eenheid? Het is een, in de theologie noemen ze het wel een unio mystica. Het is eigenlijk niet te omschrijven wat het is, niet te definiëren. Het is een geestelijke eenheid. Door het geloof aan Christus en zijn werk. Je zou het kunnen vergelijken met eten en drinken. Jonge vrienden, als jullie eten en drinken, dan gebeurt er wat. Je neemt het tot je. Het gaat een hele weg, legt een hele weg af in je lichaam. Je maag vervult een belangrijke functie, die verteert het eten en die worden allerlei voedingsstoffen onttrokken aan dat eten. Nou, dat is een proces, je zou er boeken over kunnen schrijven. Als je het niet doet, als je het niet eet en drinkt, dan verschrompel je. Met uiteindelijk de dood tot gevolg. Nou, trek dat nou eens door naar het avondmaal. Wie leeft door het geloof van het werk van Christus, die heeft voeding nodig en die mag het ontvangen uit de hand van de dienaar als het avondmaal bediend wordt. Je verlangt ernaar, want je kunt er niet meer zonder. En hoe onbereikbaar Christus ook is, als het gaat om de directe afstand, de tastbaarheid, de geest overbrugt die afstand door het brood en de wijn te gebruiken om door het geloof gemeenschap te beoefenen met Christus. We hoeven niet zoals Rome te zeggen dat Christus in de wijn en in het brood is. Nee, Christus blijft boven. En wij zijn beneden. Het hoofd wordt niet ineens naar beneden getrokken als wijn en brood rondgaan. Dat is de Romeinse wijze van denken. Christus is boven, wij zijn beneden. Het wonder wordt steeds groter. Het is door de geest dat die gemeenschap met hem onderhouden en gevoed wordt. En ja, dat is net als met een huwelijk. Een huwelijk is gesloten. Ja, en dan? Dan, als het goed is, vindt de progressie plaats. Groei. Niet dat het huwelijk heel anders wordt, het blijft zoals het is. Maar door het contact, door het innige contact met elkaar, ontstaat er een nieuwe dimensie. En ja, dat houdt maar niet op. Dat gaat maar door. Het huwelijk, afspiegeling van de band die Christus heeft met zijn kerk op de aarde. Gemeenschapsmaaltijd. Nu heb ik het gehad over de verticale band. Dat begrijpt u wel, hè? De gelovigen die gemeenschap beoefenen met Christus. Maar er is ook een horizontale band. En ik denk dat we dat nog wel eens wat vergeten. Terwijl het avondmaalsformulier daar ook heel veel aandacht aan besteedt. En ook in Korinthe 11 trouwens. Dus het is heel bijbels om dat niet te vergeten. Want die beker en die schaal met brood, jonge mensen, die gaat rond. Van de een in de andere hand. Zonder streping van de eenheid. Hebben we aandacht voor elkaar? Natuurlijk, je komt alleen aan. Maar je zit niet alleen aan het avondmaal. Er zitten er veel meer. Sommigen ken je heel goed. Anderen ken je iets minder. Er zitten leeftijdsgenoten aan. Er zitten jongeren aan. Er zitten ouderen aan. Er is geen sluitpost op de begroting, gemeente. Dit aspect van het avondmaal. Als er een band is met de Heer Jezus Christus, zal er ook een band zijn met elkaar. Het is als met een fietswiel, met spaken. Die spakenkinderen die gaan allemaal naar het middelpunt toe. En hoe dichter ze bij het middelpunt komen, hoe dichter ze ook bij elkaar staan. Hé, dat is het geheim. Dat is het geheim. Hoe dichter ik bij Christus leef, hoe meer ik van hem al mijn heil verwacht. Hoe meer de ander ook in het oog komt. Dat kan niet zonder elkaar. Velen, zegt 1 Korinthe 11, zijn we toch. Eén lichaam. Velen, één lichaam. Uit verschillende druiven komt één wijn voort. Uit verschillende granen en zaden komt één brood voort. Dat is wat Paulus in 1 Korinthe 10 aanwijst. Hoe functioneert dat in de gemeente? Ik heb daar een klein beetje een beeld bij. Dat is ook niet helemaal compleet natuurlijk, mijn beeld. En ik ga ook niet zeggen wat ik ervan vind. Maar ik vind het wel belangrijk dat u daar gewoon eens over nadenkt. Zeker nu we ons voorbereiden op de viering van het avondmaal. Functioneert dit aspect ook in mijn leven? Weet ik wie die ander is? En de gemeente is breder dan alleen de contacten die ik heb in de gemeente. Gemeenschap met elkaar vloeit voort uit de gemeenschap met Christus. En dit mag u wel weten, dat het hart van mij echt blij wordt als ik merk dat het er is. En dat het functioneert. En dat er werkelijk geestelijke contacten zijn met elkaar. Zo heeft Jezus toch bedoeld. Toen hij de voeten waste van zijn discipelen en daarmee een voorbeeld gaf. Wie de meeste is, zal de minste zijn. Laten we kijken naar de praktijk van ons eigen leven, gemeente. Avondmaal. Gemeenschapsmaaltijd. Nou, hoe uitziet dat dan? Vriendelijkheid, daar begint het denk ik mee. Gewoon vriendelijk zijn tegen elkaar. Soms niet makkelijk. Maar een open blik kan zoveel doen met die ander. Liefde, meeleven. Als je weet van nood bij de ander. Er proberen te zijn. Hoe dan ook. Ga het niet allemaal invullen. Hoeft ook niet, denk ik. Eén lichaam. Omdat u van één brood at. Eén lichaam. Omdat u uit één beker dronk. Dominee, u hebt makkelijk praten. U maakt wel deel uit van de gemeente, maar u bent dominee. De dominees die gaan en die komen. Ja, wacht even. Dat geldt natuurlijk ook voor mij. Net zo goed als voor u en voor jou. Maar als u nou moeite hebt met dit aspect, en dat zou best kunnen. Weet u wat we dan nodig hebben? Dit gevoelen zij in u, zegt Paulus, het welk ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij God was, zichzelf zo vernederde dat hij de gestalte van een dienstknecht aannam. En de mensen gelijk werd. Ja, maar dat is de Heer Jezus geweest, ja. En hij heeft een voorbeeld nagelaten. Niet om het na te doen, maar om na te volgen vanuit zijn kracht. Het is moeilijk, maar de geest van Christus, die in Christus woont, woont ook in u. Als u gelooft in de Heer Jezus Christus. En het is door die geest dat ik oog en hart krijg. En er dan niet op ga zitten wachten totdat ik eens een keer vriendelijk word. Of dat ik eens een keer bereidwillig word. Of hulpvaardig word. Maar het ook doe. In de kracht van de levende God. En dan nog iets, gemeente. Gemeenschapsmaaltijd. Verticaal, horizontaal, tot slot. Ook verwachtingsmaaltijd. Avondmaal. Wij denken bij avondmaal, en dat is ook de basis, aan het verleden. Wat is er gebeurd? En wat heeft het voor gevolgen voor het heden? Maar er is ook nog een kant die we niet moeten vergeten, dat is de toekomst. En misschien is dat wel een beetje op de achtergrond geraakt in de loop van de tijd. Maar het is even zo wezenlijk. Het zal wel niet voor niets zijn, gemeente. Denkt u ook niet dat Jesaja 25 over de toekomst spreekt als over een maaltijd. Een heerlijke maaltijd van wijn en van de beste delen van het vlees. Hoe moet je dat dan voor je zien, de toekomst, als het gaat om het avondmaal, verwachtingsmaaltijd? Als u 1 Korinthe 11 goed leest, dan staat daar, verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En dat woordje kun je op 2 manieren lezen. Je kunt zeggen, verkondigt de dood des Heren. Iedere keer als ik het avondmaal vier, dan verkondig ik de dood des Heren. U beleidt daarmee, zijn dood is mijn leven. En ik denk dat Paulus dat ook bedoeld zal hebben in de context van 1 Korinthe 11. U weet, een wanorde, vreselijke toestand in die gemeente. Mensen die deden zich te goed aan eten en drinken en kwamen dronken aan het avondmaal. Het zag er niet uit. Paulus zegt dan, weet wat je doet? Avondmaal, je verkondigt de dood des Heren. Totdat hij komt. Maar ik denk dat er ook een tweede betekenis mogelijk is, die nog waarschijnlijker is. Namelijk dat het een bevel is. Geen constatering, je verkondigt de dood des Heren, maar je hebt de dood des Heren te verkondigen. Een gebod dus, een bevel. Om de dood des Heren te verkondigen. Hoe dan? Nou, niet voor niets zeggen wij, zegt het avondmaalsformulier, dat we onze harten opwaarts moeten verheffen als de schaal met brood en als de beker met wijn rondgaat. Opwaarts heffen. Maar als je het opwaarts heft, je hart, hef je het ook hemelwaarts, hef je het ook toekomstwaarts, om zo te zeggen. avondmaal viert, viert een Christen hier midden in de realiteit van zonde, van gebrokenheid, van aanvechting, van strijd, van moeite en van zwakheid. Maar het avondmaal is juist ook een voorafspiegeling van wat de toekomst brengen zal. In alle droefenis mag ik het hart op hem en zijn koninkrijk richten. En dat is niet alleen iets van de dienst, maar dat is ook iets van na de dienst. Verkondigt de dood des Heren. Ook als ik van de tafel opsta en weer naar mijn stoel ga en dan de week inga, verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Verkondigt de dood des Heren midden in, ja, in je concrete leven. Waar er van alles aan de hand is misschien wel. Waar er van alles over hoop ligt. Waar je vecht tegen je inwonende zonde. Waar je moeite hebt om staande te blijven als de duivel je aanvalt. Verkondigt de dood des Heren. Heer Jezus, uw dood, mijn leven. U komt. U bent gekomen en u komt. U bent mijn houvast. Van het avondmaal gemeente gaat een aansporende werking uit ten slotte. Om hem te verwachten. En hij komt, gegarandeerd. En iedere keer als het avondmaal bediend wordt, mag u dat tegen uzelf ook zeggen. En tegen de duivel zeggen. En je moedeloos en verslagen hart voorhouden. Mijn ziel, de tijd is nabij dat hij zal komen. En met hem het loon. En met hem de nieuwe toekomst waar ik nu al iets van proef en smaak. En ondertussen is het verlangen van iemand die leeft met Christus. Laat mijn leven toegewijd zijn aan u. Laat mijn schreden, Psalm 26 aan het zingen, naar uw wet gericht zijn. Zodat ik oprecht van wandel, in uw wegen wandel. Loopt u mee? Hij is voorgegaan. Verkondigt de dood des Heren, gemeente. Totdat hij komt. Amen. Psalm 26, vers 1 en 3 zingen wij in antwoord op de preek. Psalm 26, vers 1 en 3. Laten we samen danken.
Heren, hoe zouden we ooit onze schreden, onze voetstappen, ons leven, onze agenda naar uw wet kunnen richten als u niet zelf het kompas gaf in uw woord? U gaf het ook vanavond mee. En het kompas wees feilloos richting Christus. Van hem is ons heil. Zo, heren, begonnen we en zo mogen we ook eindigen. En zo mogen we elkaar ook straks naar huis zenden. Met de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Wilt u ons zo, heren, in wat de psalm noemt, het strijdperk van dit leven, nabij zijn. Dat we weten mogen, onze koning is van Israëls God gegeven. Het ligt vast, mijn heil, de geschiedenis, de toekomst, in zijn doorboorde handen. We zeggen u dank, heren, dat u dat in de prediking van het woord, zondag aan zondag, en in de sacramenten voor ons uittekent. Wat besteedt u veel zorg en aandacht aan ons leven. Laat het ons in verwondering tot u mogen leiden. We bidden u, heren, ga deze week met ons, ook als het voor velen vakantietijd zal zijn. De kinderen die niet naar school hoeven, we bidden voor de gezinnen die weg zijn of nog weggaan. Bewaar ons en geef dat we elkaar komende zondag weer in gezondheid mogen zien. Breng ons veilig thuis. Neem onze dank aan dat u ook vanavond aanwezig wilde zijn. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 26, vers 11. Maar ik ben oprecht verlost aan uw knecht. En het 12e, nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. We gaan het zingen op Psalm 26, vers 11 en 12.
Ga heen in vrede en verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere.
De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.